alles een beetje goed installeren. Voilà. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. En de beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het hier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? En ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. En onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. En toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Vers 39. En enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. En toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Amen, tot hier het lezen van de schriftpassage. Ik wil u even bidden voordat we verder gaan in Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer, voor deze verse, Heer. We danken voor uw woord, Vader. We bidden, Heer, dat het zijn effect mag hebben in de luisteraars, hun harten, Vader, dat het mag voortgaan, Heer Jezus, en goede grond mag vinden, in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. En ik heet mijn collega welkom, Eva Kateel, de collega van het werk, maar ik kan momenteel niet luisteren, want ze heeft daar dingen nog niet op staan. U ook, en jij daar eens een berichtje in sturen. Amen. Halleluja. Even allemaal typen, welkom Eva. Ze heeft gevraagd om zo eens een dienst bij te wonen. En ik heb haar uitgenodigd, maar ze kan momenteel niks horen. Maar we gaan verder. Weten jullie wat dag dat het vandaag is? Het is vandaag, wat ze noemen, Palmzondag. In die tijd noemde dat natuurlijk niet Palmzondag, maar het was de week van Pesach. Een belangrijke week. Het was de tijd eigenlijk, we noemen dat het Paasfeest. Hè? Pesach, in die tijd werd het zo genoemd. Een tijd waarin eigenlijk elke Joodse gelovige, moest afzakken naar Jeruzalem om die feestweek in ere te houden. Nu, normaal ben ik bezig aan een boodschappenserie over het... Over de boom, hè, de boom geplant aan de rivier, hè, van Jeremia. Maar ik ga eventjes mijn boodschappenserie onderbreken om toch wel een beetje in te zoomen op wat er is gebeurd tijdens die week, hè, de Paasweek. We hebben het trouwens nog altijd over fundament. Amen. En het fundament kan pas gelegd worden wanneer we echt beseffen wat er tijdens die week is gebeurd en wat dat betekent voor ons in ons leven. Heb je al een bericht gestuurd, Jo? We gaan het dus hebben over de blijde intrede. Nu, elke Jood moest in die tijd afzakken naar Jeruzalem, hè. Hij moest daar naar de tempel gaan en moest die feestweek in ere houden. Het was eigenlijk een feest ter herinnering van de uittocht van het volk van Israël uit Egypte zoveel 100 jaar geleden. Het was een feest waar op het einde van de week een paaslam werd geslacht. En de dag dat Jezus zijn intocht doet in Jeruzalem zou bekend worden vandaag dan als Palmzondag. Of het nu echt op een zondag was of op een maandag, daar is al eeuwenlang discussie over. Ik heb er ook al lang over onderzoek over zitten doen. Sommigen zeggen het was op een zaterdag, sommigen op een zondag, sommigen op een maandag. Het is me allemaal nog niet zo duidelijk, maar belangrijk is, broeders en zusters, het was op de tiende dag van de maand van Nisan. Zie, de Joden hebben zo hun eigen kalender. Deze maand is de maand van Nissan. En Nissan, dat heeft niks te maken met een auto. Maar Nissan is de eerste maand in hun religieuze kalender. Het is de eerste maand omdat voor hun toen alles nieuw werd. Het was de maand dat de uittocht uit Egypte begon zoveel honderden jaren voorheen op weg naar het beloofde land. Het was die maand dat de Heere God zijn eigen volk Israël uit het land van slavernij leidde naar het beloofde land. En God had gezegd, hou verschillende dagen, hou verschillende weken, hou verschillende feesten ter ere van hetgeen dat ik heb gedaan voor u. Als een blijvende herinnering. Nu, in die tijd waar dat er geen massamedia was, waarin dat ze geen, zoals we vandaag hebben, kunnen vieren online, waar dat we kunnen posters kunnen ophalen, waar dat we allemaal agendas hebben, waar we dingen kunnen inzetten ter herinnering. In die tijd hadden ze natuurlijk, ze hadden amper papier. Hè? Dus de beste manier om een blijvende herinnering in stand te houden, was door een feest te organiseren, samen met het gezin, ja, om naar een bepaalde plaats te gaan en daar een feest te houden ter herinnering van wat de Heer heeft gedaan, zodat ze niet zouden vergeten dat wat God had gedaan voor hun. Wie van jullie weet dat een mens kan vergeetachtig zijn? Ene moment zijn we samen in de gemeente en zitten we de Heer te prijzen, om dan twee dagen later diezelfde God die we eerst aan het prijzen waren te vervloeken, omdat de dingen niet lopen zoals dat we ze hopen dat ze lopen. Het is daarmee dat we ook te samenkomen in de gemeente. We komen samen in een gebouw om te vieren dat wat de Heer heeft gedaan voor ons. Amen. En het is belangrijk, het wordt nu eventjes van ons weggehouden. We kunnen nu niet samenkomen fysiek. En iedereen heeft daar zo zijn theorie over en zijn gedachten en over thoughts for the season, gedachten voor het seizoen. Ik kan geen gedachten meer horen. Maar in ieder geval, ik heb wel iets heel interessants gehoord gisteren, vond ik wel interessant, waar ik volledig mee akkoord ging. Iemand stelde de vraag aan een heel bekende voorganger in de Verenigde Staten. En ze vroegen aan hem, heeft God deze plaag, gestuurd, dit virus, om de kerk wakker te schudden? Is God aan het oordelen nu over heel de wereld? En ik vond zijn antwoord heel goed, en het is exact wat ik er ook over geloof. Zijn antwoord zegt, we moeten heel voorzichtig zijn wanneer we gaan zeggen, God oordeelt nu. We moeten heel voorzichtig zijn met te denken, te weten, met wat God bezig is over heel de aardbol. Want bij elke plaag, met elk natuurramp zijn er mensen die opstaan, die zeggen van, God oordeelt, God doet dit voor dat en dat. En we kunnen pas zeker weten wanneer dat we over een verloop van tijd het effect zien. Dan kunnen we terugkijken en kunnen we zien, ja, de hand van de Heer was hier en daar en zover. Maar om zo direct te gaan zeggen, God is dit en dat, dat is niet wijs. Wat wel zeker is, de plaag, de epidemie, het virus maakt inderdaad de kerk wakker. Of God het nu toelaat, of God het nu zelf actief heeft ingezet, of het nu van de vijand is, wie dat er ook achter zit, het maakt eigenlijk niet uit. Eén ding is zeker, het effect van wat dit virus veroorzaakt, is bezig om mensen om de kerk wakker te schudden. Het is bezig om de individuele christen wakker te schudden naar een persoonlijke relatie met hun redder. Niet langer kunnen mensen naar de gemeente gaan en zeggen van, pastor, kan je eens over mij bidden? Niet langer kunnen zeggen, kom eens naar mijn huis en zalf mijn huis en zalf de inwoners van mijn huis. Nee, jij moet nu zelf aan mij beginnen te bidden. Jij moet nu zelf op je knieën gaan en een doorbraak forceren. Zonder dat iemand naast je staat aan te moedigen en staat te klappen en een cheerleaders zit te spelen voor jou. Nee, jij zelf moet nu die persoonlijke relatie met God voeden doorheen het woord, doorheen gebed en doorheen aanbidding. Daar waar je nu bent. Nu zijn de woorden in het schrift eens zo waar het zegt. Ik en mijn huishouden, wij zullen de Heer dienen. Amen. Het is de kerk aan het wakker maken, prijs de Heer. We krijgen telefoontjes binnen, wel niet wij, maar andere mensen die zeggen van, pastor, vergeef me dat ik altijd te laat was in de kerk. Vergeef me dat ik niet naar de kerk kwam omdat ik niet uit mijn bed kwam. Want nu wil ik naar de kerk komen en kan ik niet naar de kerk komen. Nu, het maakt mensen wakker om te beseffen dat wat ze missen. En het is pas, je beseft pas wat je hebt of hoe belangrijk het is wanneer dat het wordt weggenomen. En ik denk dat God hier bezig is om dat allemaal of toelaat, of in ieder geval het effect daarvan moet zijn, dat we alles wat we zo vanzelfsprekend hebben gevonden, zoals ze samenkomen in gebouw, om de Heer samen te vieren. Ik hoop dat we vanaf het moment dat we terug binnen kunnen, amen, dat we dat doen met 100% energie, met 100% devotie en geloof naar onze Heer toe. Amen. Maar laat me even teruggaan naar mijn verhaal, anders ga ik te veel afwijken. Het was de tiende van Nisan. De tiende dag van de maand van Nisan. En de stad van Jeruzalem zat afgeladen vol. Want over heel het land kwamen pelgrims naar Jeruzalem, zo stond voorgeschreven in de wet van Mozes, om het paasfeest in ere te houden. Johannes, als je leest in de versie van Johannes, Johannes 12, staat de volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. En toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten zoals geschreven staat, vrees niet Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Amen. Johannes zegt, er was een grote menigte. Er zal waarschijnlijk niet genoeg plaats zijn geweest in de stad zelf om al dat volk te kunnen huishouden. Kun je voorstellen hoe het moet zijn in en rond Jeruzalem? Tenten, duizenden, die stonden opgesteld voor die pelgrims die het paasfeest gingen vieren. Een geschiedkundige schrijver zegt dat er waarschijnlijk tijdens die periode meer dan 250.000 lammeren werden geslacht. Ja, dat is normaal het scherm zwart. 250.000 lammeren die tijdens die periode werden geslacht. Nu, als elke familie één lam, want elke familie moest één lam selecteren om het te slachten, dat zou betekenen dat er ongeveer 2,5 miljoen mensen aanwezig waren geweest in en rond Jeruzalem voor dat feest. De historicus Josephus zegt dat zo'n 30 jaar later, in de tijd, in de jaren 60-70 na Christus, toen leefden die mensen. Hij zei dat er toen op een zeker Pesachfeest ongeveer 2,7 miljoen mensen aanwezig waren. En dat kan misschien overdreven zijn, misschien kon die mensen nog niet exact zo goed tellen, zoals wij vandaag kunnen tellen, maar ook al was dat een overdrijving, laten we stellen dat er een miljoen, laten we stellen dat er 500.000 mensen waren. Het was een enorm veel volk aanwezig. Allemaal gekomen om één lam uit te kiezen, om het dan een paar dagen later te slachten en het op te eten en samen te vieren. Het is belangrijk om te weten, waarom vertel ik je dat? Zie Jezus, wanneer dat hij kwam op zijn veulen en wanneer dat de mensen palmtakken neerlegden, was niet zomaar, hij werd niet zomaar ontvangen door een paar mensen met een blaadje in hun handen, niet zomaar ontvangen door een handvol leerlingen die aan de kant stonden te wuiven met een twijgje. Nee, er waren duizenden en duizenden aan wie Jezus zich ging presenteren als hun koning, als hun Messias. Belangrijk om te weten, want ook een paar dagen later, wanneer hij werd terechtgesteld voor Pilatus, zou datzelfde volk die hem eerst zat te loven, zou hem nu zeggen, weg met hem en kruisig hem. En dat was ook niet een handvol mensen, dat was ook een massa volk, een groep mensen die opgejut werd door de farizeeërs en de wetsgeleerden, om Jezus te verwijderen. Jezus koos dit moment, deze Palmzondag, hè, zoals wij hem nu noemen, de tiende dag van Nisan. Hij koos dat groot platform om zichzelf officieel voor te stellen als een Messias, als een koning. Het moest gebeuren voor zoveel mensen, zodat later de mensen niet hadden kunnen zeggen, ja, maar wij wisten van niks. En Jezus komen voorstellen, ik heb daar niks van geweten. Nee, Bijna iedereen wist het. Maar ook al hoorden en zagen vele mensen Jezus komen naar Jeruzalem, slechts weinigen waren er zich van bewust wat er tijdens die week zou passeren. Weinigen waren bewust dat in die week, terwijl iedereen zijn eigen letterlijk lammetje aan het uitkiezen was, God was zijn lam aan het uitkiezen dat ging geslacht worden voor de zonde van de wereld. Juist zoals Johannes de voorbode had gezegd, bekijk het lam Gods die de zonde wegneemt van de wereld. Want op die tiende dag, elk gezin moest samenkomen, de hoofd van het gezin zou een lam gaan uitkiezen en dat moest dan 4 dagen later worden geofferd, maar er moest een lam zijn zonder gebreken. Moest een lam zijn zonder spot, een onschuldig lam, een onbevlekt. En hier komt Jezus op die dag geselecteerd door God Almachtig als het pure, onbevlekte, reine, onschuldig lam dat geslacht zou worden voor de zonde van de mensen. Halleluja. Dank u Jezus. Juist zoals honderden jaren voorheen, wanneer de Israëlieten en de Heer zei, kies een lam eruit en smeer het bloed op de deurposten, van uw huis. En als de engel des doods passeert en hij ziet het bloed, zal hij over je gezin passeren, hij zal je overslaan en je zal niet met die plaag, je zal niet met die dood geconfronteerd worden. Zo is nu ook bij wie iedereen bedekt is met het bloed. Halleluja. Het bloed van het lam. Is iedereen die ermee bedekt is. Amen. De dood zal geen effect hebben op jou, want je hebt eeuwig leven door in Jezus Christus. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. O, prijs de naam van Jezus. Laat me teruggaan naar mijn verhaal. Dus het woord gaat rond in Jeruzalem. Het woord verspreidt, Jezus de genezer, Jezus die ze de Messias noemen. Hij is op komst naar Jeruzalem. En nog straffer, hij rijdt op een veulen. Hij rijdt op een veulen, hij komt binnen op een veulen, dat is significant. Hij komt niet binnen op een paard, hij komt binnen op een veulen. Jezus had die dag al helemaal voorbereid. Hij stuurde zijn leerlingen naar een bepaalde plaats waar ze dit veulen. En in Matthäus kunnen we lezen dat ook het moeder van het veulen te samen ging, want een veul kan je niet alleen berijden als dat nog niet is gebroken. Dus een moeder ging ook mee, maar Jezus zat op dat veul. Het was nog nooit bereden. Hè? En toen de Joden dat zagen, zij wisten wat dit betekende, wanneer ze Jezus hoorden en ze zagen dat hij kwam op een veul. De Joden groeiden namelijk op met het schrift. Van jongs af aan werden ze erin gedramd om de geboden van de Heer, om de verhalen van de Heer, om de verhalen van het volk van Israël, om de profetische geschriften te lezen, om de psalmen te lezen, werd er ingedrild. Amen. En zij wisten dat wanneer ze Jezus zagen op dat veul, dat herinnerde aan hoe dat David Salomon kroonde als volgende koning. Hij werd ook gedaan op een veul. Hij liet dit ook doen door Salomon op een ezel te laten rijden. Maar wat nog belangrijker was, waar dat de Joden aan werden herinnerd, is de profetie van Zacharia. In de profetie van Zacharia, zoals je kan lezen, en Johannes quoteert het ook trouwens in Johannes 12 en 15, wat hier nog op het scherm is, dat komt dus van Zacharia 9, vers 9. Dus dat is een profetie, 700 voor Christus ongeveer, waarin staat, juich Sion, Jeruzalem, schreeuwt uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Amen. Dus daar komt die profetie vandaan. En dus de Joden, die wisten wat er gaande was wanneer Jezus op die ezel. Hij presenteerde met andere woorden zichzelf als de koning in aantocht, hij die het juk ging breken, hij die eeuwige verlossing ging brengen. Want voor de Joden, zij waren al honderden jaren aan het wachten op hun Messias, om hun te bevrijden van het juk van de oppressor, degene die in het land bezette, de bezetter. En in dit geval was het de Romeinen. Zij waren al sinds 586 voor Christus, en ik zie dat mijn collega Eva mij kan horen, prijs de Heer. En zij geeft trouwens geschiedenis. Dus ik denk zeker dat zij dat gaat appreciëren dat ik hier veel datums aanhaal. Je mag het allemaal gaan onderzoeken, Eva, het klopt. Dus sinds 586 dat de Babyloners binnen zijn gekomen en de Joden hebben meegenomen in ballingschap, 70 jaar lang. En dan mochten ze terugkeren naar hun land, maar het was nog steeds onder een bezettende macht. Hè. Daarna is dat veranderd in de Assyrische, de Persische kracht en daarna de Grieken en daarna de Romeinen. En zij smachten al honderden jaren naar eigen controle over hun eigen land. Hè. En de profetieën in het Oude Testament vertelden over een toekomstige koning naar de zoon van David, hè, die hun ging bevrijden. En dus wanneer ze Jezus zien nader op die veul, gaan al die gedachten naar de profetie van Zacharia. Een ezelveul. Dat is significant, want de meesten hebben het niet begrepen wat het symbool was. Het is een symbool van vrede. Jezus kwam niet op een mooi wit paard, op een oorlogspaard zoals de meeste overwinnaars deden in die tijd, maar hij kwam op een ezel. Hij kwam als de vredevorst en iets dat die mensen hebben gemist. Amen. Hij kwam niet om een koninkrijk te brengen gebaseerd op overwinning met het zwaard, overwinning door oorlog, maar overwinning door nederigheid en gehoorzaamheid aan Gods woord. Amen. Een heel ander soort overwinning. Dat is de significantie van het veul. Amen. Overwinning door vrede te brengen doorheen wat hij ging doen. Dank de Heer. En dus duizenden mensen staan hem op te wachten. En ze denken allemaal, dit is hem, hè? Dit is de zoon van David, dit is de koning, hè? De Messias die ons gaat bevrijden van het juk van de Romeinen. Hij die ons gaat leiden in de overwinning. En ze leggen hun mantels op de grond en ze beginnen met palmtakken te zwaaien. En het is allemaal symboliek van nederigheid en onderwerping aan zijn heerschappij. Maar helaas voor velen was dat maar een oppervlakkig ritueel, want een week later staan ze roepen, hey, kruisig hem, hey, weg met hem. Hey, wat nu, wat is de symboliek van de palmtak? Laat me even teruggaan naar Johannes 12. Even terug mijn scherm opzetten, hier gaan we. Volgende dag was er al, toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt, in de naam van de Heer, Koning van Israël. Amen. Ze haalden palmtakken, omdat ten eerste, ze herinneren in Psalm 118 staat er ook een messiaanse profetie over de Messias en in relatie met palmtakken. Dus daar dachten ze aan en dus brengen dat naar boven en ze laten eigenlijk zien en ze erkennen eigenlijk Jezus om te zeggen, ja, we herkennen u als de Messias. Natuurlijk, hun begrip van de Messias was anders dan het Messiaschap dat Jezus ging brengen. Amen. Ze scanderen Hosanna, Hosanna, wat betekent red ons, red ons. Hè? Ze luiden Jezus in als de redder die hun zou redden van het juk van de Romeinen. Maar ze luiden Jezus niet in, want dat hadden ze gemist, als hun spirituele Messias die hun zou redden en reinigen van zonde. Maar ze zagen hem meer als een politieke leider en redder die hun zou kunnen bevrijden van dat juk van de Romeinen. Sommige bijbelwetenschappers zien in die palmtakken ook een referentie, een herinnering naar de overwinning van de Maccabeeën. De Maccabeeën in de tweede eeuw voor Christus was een groep van, is een Joodse familie. En zij zijn eigenlijk begonnen met een revolte tegen de Grieken die toen heerser waren over Palestina. En zij zijn toen een revolte begonnen en ze hebben toen die Grieken buiten gedreven. Ze hebben Jeruzalem bevrijd, letterlijk met het zwaard. Hè. Er zijn er duizenden omgekomen, was heel bloederig. Ze hebben binnen in de tempel gegaan, ze hebben de Grieken buiten gejaagd en ze hebben eindelijk de tempel terug kunnen vrijmaken van die Griekse oppressie. Het was een bloederige oorlog. En als resultaat, na die overwinning, kwamen de mensen buiten en ze legden palmtakken neer voor die overwinnaars. Dit was 167, ik weet, tweede eeuw voor Christus, hè, honderden jaren voor Jezus op de scène kwam. Dus het zou kunnen zijn dat de mensen in die tijd van Jezus eraan werden herinnerd. Hey, zoveel jaren geleden, de Maccabeeën die toen ons bevrijd hebben van dat juk van de Grieken, hier is Jezus. de leider die ons nu gaat bevrijden. Maar wat een verschil is het met Jezus en met de Maccabeeën toen. Jezus kwam niet binnen in Jeruzalem op een oorlogspaard, maar op een veul. Hij kwam niet binnen met een zwaard, maar met de boodschap van het kruis. Hij zei, ik moet lijden, ik moet overgeleverd worden aan de handen van de Romeinen, maar 3 dagen nadien zal ik terug opstaan. En mensen, dus hun leerlingen begrepen niet wat dat betekende. Maar na de opstanding begrepen ze wel wat dat betekende. Jezus kwam dus niet met een zwaard, maar met het boodschap van het kruis. Het enige wat ze misschien gemeen hadden tussen Jezus en de Maccabeeën, is dat ze allebei de tempel hebben schoongemaakt. Maar de Maccabeeën deden dit met bloedvergieten. Ze deden dit met een zwaard. Ze deden dit met heel veel kracht en machtsvertoon. Maar Jezus nadien, zoals je kan lezen, als je verder leest in Johannes 12 en Lucas 19 en andere passages die spreken over de blijde intreden, kan je zien dat Jezus het eerste wat hij deed na die blijde intreden was de tempel schoonmaken. En voor sommigen die zijn opgegroeid met catechese enzovoort of in de kerk, dan weet je dat Jezus haalde geen zwaard boven, hij haalde een zweep boven en hij overturned al die tafeltjes omver, hij heeft de mensen buiten gejaagd omdat het een rovershol was geworden. Geen tempel van gebed, geen huis van gebed. En dus ook Jezus deed dat anders. Dus de mensen waren eigenlijk de juiste koning aan het kronen, maar op een verkeerde manier, met verkeerde motieven en redenen. Want ze zagen Jezus niet echt voor wie hij was, de bevrijder van hun zielen, in plaats van de bevrijder van de Romeinen. En vandaag de dag maken mensen helaas dezelfde fout. Hè? Wanneer mensen naar de kerk komen of zoeken ze heil, zoeken ze een verlossing, zoeken ze een genezing van hun huidige toestand. Sommigen komen bidden met 1 motief, ik wil van mijn miserie afgeraken, en als die Jezus bestaat en als die God bestaat en hij kan dat voor mij fixen, prijs de Heer. Maar als het zo niet is, weg met hem, kruisig hem. Laat dat alstublieft niet uw mentaliteit zijn van vandaag, want God is groter dan uw omstandigheden. Hij wil meer doen dan u alleen maar bevrijden van uw huidige toestand, van uw huidige miserie. Hij wil meer doen en hogere dingen doen dan dat. Hij wil u laten beseffen wie je bent in hem. Hij wil u laten beseffen dat wanneer hij in je leven komt, wanneer hij u zijn geest geeft, amen, dat je eeuwig leven bezit, halleluja. En de dood zal u niet raken, halleluja. Je zult met hem opstaan in eeuwigheid, halleluja. Wanneer je beseft dat wanneer hij bij je is en er komen vloedstormen en er komen orkanen in je leven, geen nood, want hij heeft gezegd, ik zal bij je zijn te midden van de storm. En het is juist in de storm, het is juist zoals vandaag in een wereldwijde pandemie, dat God luider wilt spreken doorheen de storm tot zijn volk, om te zeggen van, hij, ik ben hier bij je. Want het is in een storm dat eigenlijk naar boven komt, dat wat in ons zit. Het geloof dat jij dacht dat zo hecht was, hè, dat zo groot was, dat je dacht dat zo'n groot geloof had, komt nu naar boven, wanneer dat de problemen ook komen aan onze deur aankloppen. Amen. En het is dan dat God zegt, hey, je had een grote mond en je dacht dat je geloof had, maar eigenlijk was het, maar ik heb het toegelaten, zegt de Heer, zodat je nu dichter naar me toe kan trekken, zodat ik nu kan openbaren dat ik een voorziener ben in deze tijd, dat ik bij je gaat zijn in deze tijd. Amen. Laat me teruggaan naar mijn verhaal. Spijtig genoeg, mensen komen naar de kerk om te krijgen hetgene wat ze willen. Maar de kerk is geen plaats om te krijgen wat je denkt dat je wilt, maar het is om te ontvangen dat wat Jezus reeds heeft klaargemaakt voor jou. Om samen te komen, te geven van onze aanbidding naar hem toe. Amen. Uit het feit en uit geloof wat hij reeds heeft gedaan aan het kruis. En Jezus verlangt meer van ons dan een bezoekje brengen aan de kerk op 1 dag. Want de kerken zitten vol met paas, al vroeger toch, nu helemaal minder en nu helemaal niet, maar... En mensen gaan dan ene keer op een jaar naar de kerk, omdat ze dan denken dat hun religieuze verplichting, dat het dan voldaan is. Nee, hij is gestorven voor ons, zodat we eeuwig leven kunnen hebben. En in de kerk horen we daarover en we bemoedigen ons daarmee. Maar we moeten dat meenemen en naar buiten gaan en het uitbrengen aan een verloren wereld. We moeten het verkondigen doorheen woorden, maar vooral door daden. Door liefde voor een medemens, amen. Door zoals Jezus het voorbeeld heeft getoond, amen. Zo zullen ze zien, de grootheid van onze Vader is doorheen onze vruchten. En daarmee dat we onze die serie bezig zijn, hè. Over een boom geplant aan een rivier. En we gaan daar na het paasfeest gaan we daar verder op terug. Jezus kwam niet om letterlijk de Romeinen buiten te jagen. Hij kwam om de zonde buiten te jagen in de mens. Hij kwam om de afstand die er was tussen God en de mens. Amen. De kloof die er was tussen God en de mens, werd nu overbrugd door het offer van Jezus. Amen, de heiligheid van God en de zondevolle toestand van de mens, kon enkel en alleen maar overbrugd worden door een bemiddelend offer. En een paaslam was niet voldoende, amen. Het offersysteem van al die beesten was niet voldoende. Maar hier kwam Jezus om zichzelf te presenteren als het Lam van God, zodat door zijn bloed wij heilig en volmaakt worden bevonden door God. Door zijn bloed, en als jij gelooft in dat bloed, gaat God de rechtvaardigheid van Christus op jouw rekening, op jouw leven toepassen, en ziet God jou niet langer als een zondaar, maar als een rechtvaardige heilige. Daarmee dat de Bijbel spreekt in de brieven van Paulus en van Petrus, en zij adresseren steeds de mensen waarnaar ze schrijven aan de heilige van de kerk in Colosse, aan de heilige van de kerk in Efeze. Een heilige is niet iemand met een oreooltje boven zijn hoofd. Een heilige is niet iemand die 101 mirakels heeft gedaan en dan komt daar een kerk tezamen van oude mannen en die beslissen dan, ah ja, dit is heilig, dit is heilig. Nee, God heeft bepaald wie heilig is. En hij zegt in zijn woord dat wij een heilige natie zijn. Amen. Een priesterschap, een koningpriesterschap. Heilig betekent opzij gezet. En we zijn enkel en alleen heilig door de Heilige Geest die hij ons geeft. Aan ieder die gelooft in zijn offer. Amen. Dank u Jezus. Ik ben maar aan het vertellen, ik ben bijna gedaan. Ik ben maar aan het vertellen wat Jezus kwam om te doen. Hij kwam om de relatie die was gebroken tussen God en de mens door de ongehoorzaamheid van Adam. Hij kwam dat om te herstellen en het wordt hersteld nu door de gehoorzaamheid van de tweede Adam, Jezus Christus. De autoriteit die de mens verloren was geraakt is nu terug hersteld en wordt nu teruggegeven aan men voor zij die in Christus zijn. Dank de Heer. En de vraag is, wat betekent, en hier kom ik eigenlijk naar de kernpunt van mijn boodschap, wat betekent Jezus voor jou? Is hij iemand, zoals de mensen van toen, die mij een palmtakje zwaaiden en dan vier dagen later zouden ze zeggen, weg met hem. Is hij iemand voor wie je oppervlakkig je mantel neerlegt, omdat je hem ziet als iemand die je leven kan fixen, maar niet dieper erop ingaat, maar eens het moeilijk wordt, Jezus blijkt toch geen Sinterklaas te zijn, hij is geen Sinterklaas, broers en zusters. Als je dan zegt, weg met hem, kruis, is hij zo iemand voor je of is hij alles voor je? Ik kan je garanderen op een bladje, dat wanneer je de beslissing maakt door je zegt van God, u bent alles voor mij. Ik heb geproefd van de wereld, ik heb geproefd van de tactieken van de wereld, maar ik besef dat ik eigenlijk niets weet en dat u alles weet. Ik besef dat ik eigenlijk niets kan. Als er iets mij overvalt, Heer, er is op niets of niemand op wie ik kan steunen, Heer, buiten u. Dat wil niet zeggen dat we niet steunen op mensen, dat we niet steunen op wetenschap, dat we niet steunen op genezing doorheen ziekenhuizen enzovoort. Dank de Heer voor dit ding. Maar je weet goed genoeg, al die zaken kunnen falen, die kunnen u in de steek laten, maar je moet tot het einde komen van je rit en beseffen van, hey, Jezus is alles voor mij. Ik ga niet wachten tot alles faalt, om dan te beseffen dat hij alles voor mij is. Ik zeg het nu. Hij is alles voor mij. En als je dat zegt, God gaat zo duidelijk aan mijn antwoorden in je leven. Hij gaat zo duidelijk beginnen te werken in je leven. Amen. Hij gaat zo duidelijk spreken. Je gaat alles anders beginnen te bekijken. Beginnen te bekijken omdat God jou gaat beginnen te vertrouwen met zijn hart. Omdat je jouw hart hebt gegeven, kan God zijn hart aan jou geven. God gaat zijn hart niet openbaren aan iemand wiens hart niet compleet is overgegeven. Amen, aan hem. Halleluja. Hij zal de eerste plaats moeten krijgen in je leven, want hij neemt geen vrede met de tweede plaats. Kan je voorstellen, een almachtige God, schepper van hemel en aarde, die alles in zijn handen houdt, dat hij vrede zou nemen met een tweede, derde, vierde, vijfde plaats in iemand zijn leven? Nee. En spijtig genoeg, en ik eindig met Lucas 19, ik heb het al gezegd dat ik eindig, maar predikanten zeggen dat altijd. Halleluja. En het is altijd goed dat je in de chat zo af en toe zo'n keer amen zegt. Dan weet ik dat jullie nog levend zijn. Dat is niet makkelijk om te prediken voor een scherm. En uzelf zien in dat scherm. Dus daarmee dat ik af en toe bewegingen doe, dan zie ik van, oh ja, het is nog live, ik ben nog live. Elke predikant dat ik spreek tijdens deze periode trouwens, heeft het enorm moeilijk om een boodschap over te brengen zonder feedback van het volk. Oh, het is zo makkelijk voor volk te staan en te prediken. Dat is echt veel makkelijker. Want je ziet de reactie, je ziet of het binnendringt bij mensen. En je kan erop inspelen. En ik denk, mijn collega Eva zal ook beamen, als je les geeft voor een scherm en je krijgt geen reactie, dan denk je van, hey, tok, 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 is er nog iemand? Oh, is het uitgevallen? Dus prijs de Heer. Ja, je moet dan niet allemaal amen in mas gaan typen. Maar het is een uitdaging. Maar we beginnen er beter en beter in te worden. God helpt ons creatief om te gaan met deze toestand. Waar was ik? Ja, Lucas 19. Just. De Heer weet wat er omgaat in de gedachten en in de harten van mensen. Lucas 19, 41. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Dit is voor zijn intrede. De palmintrede. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijkt voor je geborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerk tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op een andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt erkend. Jezus wist wat er in de harten van de gedachten van de mensen omging. Hij wist dat ze palmtakken gingen wuiven. Hij wist dat ze mantels gingen neerleggen. En hij begon te huilen over het lot van de stad. Want ze wisten niet dat op die dag Jezus kwam om vrede te brengen. Geen letterlijke vrede, vrede in de ziel. En als er één ding is dat zo belangrijk is, veel belangrijk dan vrede dat de wereld en omstandigheden kan brengen, is het vrede in uw ziel. Want als je vrede hebt, wetende dat wat er ook gebeurt, God is voor mij. Wie kan tegen mij zijn? Amen. Wat er ook gebeurt, er kan een pandemie uitbreken. Er kan alles, hel kan tegen je uitkomen. Maar als je de vrede hebt van de Heer, dat afhangt van wat Hij reeds heeft gedaan voor mij aan het kruis, dat nooit meer gaat veranderen. Veel belangrijker dan vrede die moet komen wanneer de situatie wordt opgelost. Dat is geen echte vrede, dat is maar tijdelijke vrede. En Jezus zei, had jij ook maar geweten op deze dag wat vrede kwam brengen. Maar het blijft voor je geborgen. En dan geeft hij een profetie. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerk tegen je oprichten. En dat is allemaal uitgekomen in het jaar 70 na Christus, wanneer dat de Romeinen zich keerden tegen een Joodse rebellie. En ze hebben complete stad vernietigd. Juist zoals Jezus hier zegt, ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. Er zijn toen 1 miljoen, Josephus beschrijft die situatie, de geschiedkundige schrijver in die tijd, in 70 na Christus. Er was geen hout meer voorradig in de omstreek, schrijft hij, om Joden nog op te kruisigen. Zij hebben 3,5 jaar lang, de Romeinen, strategie uitgevoerd om van het noorden van Israël helemaal naar Jeruzalem te gaan, om daar de tempel te belegeren, te bezetten en iedereen daar af te maken. Dat was Gods oordeel op de natie van Israël, omdat ze zijn Messias, zijn zoon, hebben verworpen. Omdat ze hebben gezegd, kruisig hem. Ze hebben gezegd, laat het bloed maar op ons komen en op onze kinderen. En Pilatus zegt, hey, ik wil hier niks mee te maken. Deze man is onschuldig, ik wil dat bloed niet aan mijn handen hebben. En dan begon hij zijn handen te wassen. En de Joden en de Farizeeërs en de schriftgeleerden, de religieuze elite zei, laat het bloed maar op ons komen en op onze kinderen. En dat is exact gebeurd in 70 na Christus. Amen. De Heere gaf een profetie hier. En je moet weten, de boeken van Johannes en de Matthäus 24 kunnen we dat ook lezen. In Lucas 21 kunnen we dat lezen. Spreekt allemaal over wat er ging gebeuren. Het is allemaal geschreven voor de evenementen van 70 na Christus. Ja. En Jezus wist waarover het had. Het was niet zomaar een mens, het was God die kwam als mens. En hij zei spijtig genoeg, hij weende. En Jezus heeft niet veel keer geweend. Hij weende 2 maal toen hij zag, en met de dood van Lazarus. En dit is de 2e maal dat hij weende. Ben je niet blij dat wij een God dienen die begaan is met het lot van zijn volk? Ben je niet blij dat wij een God dienen die is neergedaald van zijn troon om mens te zijn en die door het leven ging als een mens en die emoties had als een mens, die twijfels had als een mens. Amen. Die moeilijke momenten moest doorgaan als een mens, maar hij is het levend voorbeeld voor ons. En ik vraag een vraag voor u vandaag, als ik even mijn lied, want ik eindig met een lied. Mijn vraag voor u vandaag is, weet jij wat op deze dag, hè, de vrede die de Heer Jezus u kon brengen? Halleluja. Hij kwam om zichzelf te presenteren als de Messias. De redder van de zonde. De redder van de afstandelijkheid tussen God en mens. Hij kwam om dat te overbruggen. Halleluja. En mijn vraag is, aanvaard je hem vandaag? Neem je hem vandaag als je alles? Amen. Als je toeverlaat, als je voorziener, als je redder, als je Heer, als je God. Halleluja. Hij die is opgestaan, uit de dood heeft bewezen dat wat hij heeft gedaan, zijn niet zomaar woorden, maar het is een feit. Halleluja. Het is een feit in mijn hart. Miljoenen mensen, hun leven worden veranderd nog steeds vandaag. Door 1 iemand die is opgestaan, halleluja, uit de dood om te laten zien, halleluja, dat al diegenen die hem volgen hetzelfde zullen meemaken. En doorheen zijn bloed worden we gereinigd. Amen. Ik zou graag nog dat lied terugzingen, wat we te strak hebben gezongen. Nothing but the blood.